Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de grote podcastlas.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
We zijn er misschien een beetje vroeg bij, maar toch. Door het coronavirus krijgt de economie klap na klap. Er is uitval van aanbod en ook uitval van vraag. Veel mensen werken thuis, de straten zijn leger dan ooit. Bedrijven vragen deeltijd-WW aan. Onze economie kan tegen een stootje, zei premier Mark Rutte. En de overheidsfinanciën staan er schitterend voor. Maar toch, misschien moet de politiek al snel weer gaan praten over bezuinigen. Misschien wel fors ingrijpen in de overheidsuitgaven. Als dat nou moet gebeuren, hoe gaat dat dan achter de schermen? We gaan erover praten met onze gast van deze keer, Eduard Schmid. Hij is 31 jaar oud en op 30 januari is hij aan de Rijksuniversiteit Leiden gepromoveerd op het onderwerp bezuinigen in tijden van crisis. Hoe doen overheidsmanagers dat? Welkom in Betrouwbare Bronnen 92, Eduard Schmid.
Dankjewel.
Ook welkom, PG.
Dag Jaap.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Vanwaar, Eduard, die fascinatie voor dit onderwerp, bezuinigen in tijden van crisis, hoe doen overheidsmanagers dat?
Ja, daar heb ik eigenlijk twee antwoorden op. De fascinatie begon eigenlijk door het feit dat we in ieder geval in de bestuurskunde, maar ook veel toch wel in het nieuws gaat het heel vaak over groei van organisaties. Wat gebeurt er dan als je moet groeien, als je meer mensen nodig hebt? Maar we keken eigenlijk nooit naar wat gebeurt er nou als je met minder uit moet. En het interessante van de overheid is dat iedereen een mening heeft over de overheid. Sommige mensen durven zich amper op een verjaardagsfeest als ambtenaar te presenteren, hoor ik wel eens. Maar we vinden tegelijkertijd wat de overheid doet wel heel belangrijk. Dus we vragen altijd van de overheid, wil je meer doen of hetzelfde doen met minder? En nou ja, dat is gewoon een heel ingewikkeld vraagstuk.
Ja, en het lastige is natuurlijk van een overheid, anders dan bij een gewoon bedrijf. Als je moet inkrimpen bij een bedrijf, ja, als het echt heel slecht gaat economisch, dan kun je aanvragen of je er 20 mensen uit mag gooien. En dat wordt dan, als het echt slecht gaat, toegestaan. Maar een ambtenaar kun je niet zomaar ontslaan.
Klopt. Nou, en wat dat ook is dat bijvoorbeeld een VND kan natuurlijk van de een op de andere dag besluiten de deuren dicht te doen en niks meer te gaan, alleen de voorraad nog te verkopen. Maar een gemeente of een uitvoeringsorganisatie of een ministerie kan niet zomaar in één keer zeggen, wij doen de deuren dicht en we stoppen ermee. Dus je hebt altijd te maken met een periode dat je moet gaan kijken, hoe gaan we het slimmer doen, goedkoper doen, doelmatiger doen. En het lastige bij de overheid is natuurlijk ook dat ze niet een strategie kunnen bedenken zomaar die heel veel extra geld oplevert. Dus ze kunnen ook niet een marketingplan bedenken en nieuwe producten gaan verkopen of de prijs van een paspoort ineens verdubbelen. Dat zit er ook niet in.
Nee, want dat is natuurlijk het voorbeeld in een bedrijf. als directeur heb je soms het idee van, ik zou het allemaal wel veel beter kunnen organiseren hier. Alleen ja, dan moet het wel zo slecht gaan voordat ik toestemming krijg om eerst al die mensen eruit te gooien en al die prijzen bij wijze van spreken te verdubbelen.
Wat je dus ziet, dat is een heel interessant fenomeen dat Eduard aanstipt, is dat we dus eigenlijk tamelijk onbeholpen vaak zijn. Bijvoorbeeld aan het begin van de kabinetsperiode, in een regeerakkoord, van hun heeft men allemaal plannen. En dan, ja, om dan dus de rekensom sluitend te krijgen, dan komt met een efficiëntiekorting of een doelmatigheidsaanslag op de ministeries. En dan kan er wel 3% af en aan het eind van de kabinetsperiode 5%. En dat zijn eigenlijk hele, ja, mag ik zeggen, banale manieren van ingrijpen.
Ja, sterker nog, wat ik ook wel heb gehoord in de gesprekken met topambtenaren die ik heb gehouden, is dat het voor hen ook vaak heel willekeurig voelt hoeveel welk ministerie moet bezuinigen. Dan zit er toch blijkbaar bij iemand aan die onderhandelingstafel, bijvoorbeeld het in de afgelopen kabinetsperiode bij Rutte 2, iemand aan tafel die OCW een beetje kent. En die dan zegt, goh, bij OCW daar kan het wel doelmatiger, laten we daar maar 13% afhalen. En dan doen we bij VWS misschien maar 4,4%. Dat voelt voor die topambtenaren vaak heel willekeurig. Waarom nou op de ene plek heel veel en op de andere veel minder?
En vaak ook voor in zo'n regeerakkoord niet of nauwelijks zeg maar toegelicht. Zo van, dat zou efficiënter kunnen. Want bijvoorbeeld de controle op de kwaliteit van scholen is in Nederland helemaal niet zo nodig. Want ze zijn allemaal hartstikke goed. We stoppen dus maar met 3/4 van de inspectie. Dat zou je kunnen denken. Ja. Maar dan heb je tenminste een overweging daarbij. Maar het is heel vaak zo dat dus die efficiëntiekortingen of heel generiek zijn. Hè, overal 7%. Dan denk je, ja, waarom? Waarom niet 8? Waarom niet 5? En soms dus gebaseerd op, ja, rapportages waar men zegt van, ja, daar kun je dit moeilijk aan ontlenen. Dus het is heel opvallend hoe slordig we vaak dus omgaan met de collectieve apparaten. Die dingen doen waar heel Nederland zegt, ja, maar dat moet gebeuren. He, dat ik niet ziek word, dat er 's avonds op straat een politieman rondloopt en dat de verkeerslichten het doen.
Ja.
Dat is heel opvallend.
Eduard, je hebt 88 publieke managers geïnterviewd en je hebt in je proefschrift een paar voorbeelden genomen. Een belangrijk voorbeeld in je proefschrift is het gevangeniswezen. Dat valt onder de dienst justitiële inrichtingen. Waarom heb je juist dat voorbeeld genomen?
Nou, die gevangenissen zijn in de periode rond Rutte 2 eigenlijk enorm aangepakt als het aankomt op wat voor budget ze hadden. En daar kwam bij dat gevangenissen eigenlijk al jarenlang tekorten hadden en dus al bezig waren om efficiënter te werken. En wat je in Nederland ziet eigenlijk ook, misschien als je een beetje op de kaart kijkt waar nou gevangenissen zitten, dan hebben we misschien best een gek gevangenissysteem. We hebben bijvoorbeeld allerlei gevangenissen in Drenthe zitten of in Overijssel of ver weg in Gelderland. Terwijl uiteindelijk de meeste criminaliteit in de Randstad is. Dus iemand bij DJI, de Dienst Justitiële Inrichtingen, heeft mij wel eens verteld, ja, de godganse dag rijden door busjes heen en weer tussen de Randstad en die gevangenissen, dat is niet heel efficiënt. Dus van daaruit zit er al een soort inefficiëntie in het systeem. En daar kwam nog bovenop dat er ook gezegd werd, de criminaliteit daalt, het moet efficiënter kunnen. En die gevangenissen moeten wel met, nou ja, toch zeker 25% minder uitkomen.
Zijn die gevangenissen ooit zo ver weg van de Randstad neergezet vanuit een soort elite idee van het mag niet voor onze deur gebeuren allemaal?
Ik denk dat het voornamelijk werkgelegenheidsprojecten zijn geweest. Als je bijvoorbeeld een gevangenis neemt zoals in Veenhuizen, wat overigens een prachtige gevangenis is, een van de mooiste die ik ken. Maar in Veenhuizen, ja, daar is de gevangenis toch de grootste bron van werkgelegenheid. Maar ook voor een bakker daar of voor een wasserette daar bewijzen van, is die gevangenis een hele belangrijke afnemer.
Ja, dus een gevangenis waar enkele honderden mensen werken, die heeft voor duizenden mensen werkgelegenheid, zou je kunnen zeggen.
Precies, ja.
Het is een beetje zoals kazernes. Denk eens aan de mariniers in Vlissingen.
Ja, en ook een kazerne die door de ChristenUnie in een kabinetsformatie werd gered van verdwijnen.
In regio's.
Waar de ChristenUnie sterk is, electoraal.
Ruraal, relatief dun bevolkt.
In het oosten, ja.
Dat is heel opvallend. Wat Eduard net noemt, Veenhuizen. Dat hele gebied daar is zeg maar al heel lang een soort strafkolonie. Van Nederland geweest.
Ja, dat ook was al eeuwen her al zo.
Jazeker. Dat is dus een heel geval. Dat is bijna een soort economische infrastructuur van die regio.
Maar Eduard, op een gegeven moment zie je gewoon als bestuurder, als politiek, er staan gevangenissen of delen van gevangenissen leeg. Dus dan kun je eigenlijk de rekensom al maken.
Dat zou je zeggen van wel. Ik denk dat het ingewikkeldste aan die gevangenissen ook is, is die hele politieke component eraan. Want als je puur kijkt naar bijvoorbeeld de prestatieinformatie, zoals we dat dan noemen, van de recidieven van de gevangenen die er vandaan komen, het verzuim van de medewerkers, het aantal geweldsincidenten, dan zou je misschien op hele andere keuzes uitkomen.
Dat wordt allemaal gemeten dus?
Dat soort dingen worden gemeten, hoewel daar ook weer allerlei trucs zijn natuurlijk om bepaalde dingen niet te doen. Want een beetje slimme gevangenisdirecteur zal misschien niet elk geweldsincident doorgeven, want ja, je wil er toch wel goed op staan bij het hoofdkantoor. Maar wat je vooral ziet is dat ook de politiek er een belangrijke rol in speelt en op een gegeven moment bijvoorbeeld heeft gezegd, er mogen geen gevangenissen meer sluiten. Dat zorgt dan voor een enorm lastige situatie, want soms is de bezetting in zo'n gevangenis zo laag geworden, omdat mensen wel voelen van nou, het zal toch wel een keer tot sluiting aankomen, dat het bijna onverantwoord wordt om zo'n gevangenis nog open te houden. En dan zou je eigenlijk beter soms kunnen zeggen, we gaan een vleugel dichtzetten of we gaan een hele gevangenis sluiten.
Ik kan me natuurlijk voorstellen dat als je een discussie erover hebt aan een kabinetsformatietafel, dat bij wijze van spreken een sociaal-liberaal zegt, sluit die gevangenissen maar, want we hebben gelukkig minder gevangenen. Maar dat iemand van de PVV zegt, nee, hou die gevangenissen open, want voor je het weet kunnen wij ze weer volstoppen met allerlei tuig.
Volgens mij is dat eigenlijk ook constant de discussie daar geweest. Ik weet dat in ieder geval Fred Teven, die toen staatssecretaris was, dat vrij moeilijk vond om die gevangenissen te gaan sluiten.
Hij was natuurlijk de boevenvanger.
En hij werd ook binnengehaald door de gevangenismedewerkers. Zoals dat tegen mij vertelde. Van ja, wij dachten, Fred, dat was een van ons, dachten wij. Ja,
eindelijk, zo Ronald Plaster toen hij minister van Onderwijs werd.
Nou, misschien wel, ja.
Eindelijk een crimefighter aan het hoofd van deze keten.
Precies. En dan, ja, dan blijkt toch dat hij die opdracht van het kabinet wel gaat uitvoeren om die gevangenissen dicht te doen. En ik denk ook wel dat dat hem zwaar is gevallen. Dat dat niet is wat je leuk vindt als VVD'er om dan op veiligheid in die zin toch te moeten gaan bezuinigen.
Ja, overigens Fred Teven, staatssecretaris, belast met de gevangenissen, die wordt in het proefschrift, het is natuurlijk in het Engels geschreven, de junior minister genoemd. En soms staat er ook tussen haakjes achter, dan staat er Fred en dan staat er tussen haakjes achter de junior minister. Wat zo'n proefschrift wordt natuurlijk tegenwoordig in het Engels geschreven.
Klopt.
En de meeste namen zitten er ook niet in. Hè? Dus iedereen die je gesproken hebt, die hebben dat gedaan op basis van anonimiteit.
Ja, ik denk zeker bij topambtenaren, dus eigenlijk vanaf de secretaris-generaal, directeur-generaal, directeuren. Die hebben natuurlijk ook hun eigen carrière natuurlijk om in de gaten te houden. En om dit onderzoek dus denk ik te doen en hen wel de vrijheid te geven, vrijuit te kunnen spreken, heb ik iedereen ook anonimiteit beloofd. Er zijn ook mensen geweest die zeiden, ja, ik wil wel met je spreken, maar je mag het bijvoorbeeld niet opnemen. Want de kans dat het dan uitlekt, is mij te groot.
Ja, dit duidt misschien op de angst die ze ook in hun eigen apparaat hebben voor bijvoorbeeld WOP-procedures, waar journalisten alles gaan vragen over een bepaald onderwerp. En dat krijgen ze dan op een gegeven moment vaak na heel lang wachten en soms met heel veel zwarte strepen er doorheen. Maar blijkbaar zit dat zo diep dat die topambtenaren denken, nou ja, ook een promovendus, die stukken die zouden misschien wel eens op straat kunnen komen te liggen.
Ja, al heb ik wel het geluk gehad dat ik voornamelijk heb gekeken naar cases waar de politieke besluitvorming al gedaan was, waardoor mensen toch wel wat vrijer kunnen gaan spreken over het onderwerp. Waardoor ik wel denk dat mensen eerlijk zijn geweest in hun beantwoordingen en ook zoveel mogelijk het echte verhaal hebben geprobeerd te vertellen.
Wat ik als journalist heel interessant vond in die casus van het gevangeniswezen, Dat begint eigenlijk met een onthulling door Nieuwsuur op 21 november 2012, televisieprogramma Nieuwsuur, dat onthulde dat 26 gevangenissen dicht moeten. Dat is ongeveer de helft van de gevangenissen die er toen waren. Daar schrok Fred Teven, toen de nieuwe staatssecretaris, heel erg van. Die vertrouwde eigenlijk zijn eigen dienst justitiële inrichtingen niet meer, want daar was dus gelekt. En iedereen kreeg ook de order, niemand mag hierover met de buitenwacht spreken. Het plan is pas een plan als het een plan is. Namelijk als ik het bekend maak officieel. En op 22 maart 2013, dat is een half jaar later, komt het dan officieel naar buiten. De dagen daaromheen werd er ook nog iedereen op het hart gedrukt. Niemand mag hierover lekken naar de media. En wat kwam daaruit?
Na flinke kritiek ging staatssecretaris Teven de bezuinigingsplannen nog eens bekijken. En in plaats van de 26 gaan nu 19 gevangenissen dicht. Maar ook de koepel in Breda staat in dat rijtje.
Mensen hadden weer hoop. En dat ik vanochtend heb moeten zeggen dat wij toch gaan sluiten, Nou, dat kwam echt weer verschrikkelijk hard aan.
Sommige mensen hadden toch nog hoop. Terwijl dat Breda uiteindelijk financieel heel goed draaide. Het was een gezond bedrijf. Helaas, het heeft niet mogen baten.
Maar ik denk niet dat we dit zomaar over onze kant laten gaan.
Nee, waar dan?
Ik denk dat er nog wel acties zullen volgen.
Ja?
Ja, ja, ze kunnen heel mooi zeggen begeleiden van werk naar werk. Maar er is in deze regio geen werk.
Ja.
Ja, dit is mijn tweede reorganisatie die ik meemaak. Ik zou willen weten wat je nou moet kunnen doen.
Burgemeester Peter van der Velde van Breda heeft in Politiek Den Haag nog stevig gelobbyd. Maar ook dat kon de sluiting van de koepel in 2016 niet voorkomen.
Ik betreur dat, omdat de koepel een van de best functionerende gevangenissen is van Nederland. Ook bedrijfseconomisch. Maar dat heeft geen gehoor gevonden.
Volgende week bespreekt de Tweede Kamer het nieuwe bezuinigingsplan van staatssecretaris Steven.
Ja, er komt een Kamerdebat volgende week donderdag, zoals het er nu naar uitziet, om 10:00. Maar ik heb weinig hoop.
En dat betekent ook 3600 banen direct weg. Plus nog eens al die banen op de tocht waar jij het straks over had. Namelijk de bakker en de was, de man van de wasmachines en noem maar allemaal.
Ja, en die buschauffeurs. Dat Fred Teven nu zelf ook doet. Om bus rijden.
Maar dit is dus in die zin ook een heel spannend onderwerp. Want het spreekt tot de verbeelding. Je ziet die gevangenissen, die zie je staan. Je ziet die mensen die daar werken en van afhankelijk zijn. En je ziet de topambtenaren die op bewijs van spreken dag 1 van nieuwe bewindslieden de opdracht krijgen. Gaan jullie hier maar eens een inhoudelijk plan voor maken. En zij moeten dat dan uiteindelijk ook weer aan al die mensen overbrengen die misschien wel hun baan verliezen.
Ja, wat ik het fascinerende vind aan die topambtenaren is dat heel veel mensen eigenlijk verwachten dat dit precies de mannen en vrouwen zijn die aan de touwtjes trekken en die wellicht als een soort marionet ook gewoon precies bepalen wat er gebeurt. Terwijl hun rol eigenlijk veel meer een soort spin in het web is. Want ze hebben natuurlijk die politici die aan hen allerlei opdrachten meegeven. Ze hebben medewerkers die van alles van hen vragen. Ze hebben soms zelfs een soort onderhandeling met andere topambtenaren binnen hun eigen ministerie of van andere ministeries over wie gaat er welk deel van die bezuiniging voor zijn rekening nemen.
Bijvoorbeeld bij het ministerie van Financiën neem ik aan. Bij zo'n hele grote halvering van dat soort instituten, gebouwen en alles erop de rand, duizenden banen. Dat je dan ook met de ambtenaren van Financiën praat over hoe gaan we dat in welk tempo en dat soort dingen.
Precies, ja. Financiën is in ieder geval een van de groepen die heel erg dicht op die topambtenaren zit. Maar die zitten vooral natuurlijk te duwen op regel dat die bezuiniging er komt, want wij draaien straks de kraan dicht. En uiteindelijk heb je daaromheen dus nog een hele groep mensen zoals burgemeesters, commissarissen van de koning, vakbonden die ook allemaal hun belangen hebben in die bezuinigingsprocessen. Bijvoorbeeld omdat ze die werkgelegenheid in hun regio op peil willen houden en zich dus ook ermee gaan bemoeien. Dus in plaats van dat we die topambtenaar moeten zien als de man of vrouw die de touwtjes in handen heeft en wel zal besluiten wat er gebeurt, is die topambtenaar constant bezig om met al die verschillende belangen eigenlijk te onderhandelen.
Ja, actueel voorbeeld van zo'n commissaris van de koningin is Hans Polman uit Zeeland. Zo boos hebben we een commissaris van de koningin lang niet gezien. In Buitenhof, nota bene het keurige tv-programma Buitenhof.
Des Konings.
De commissaris Des Konings, ja. Oh ja, dat zeg ik altijd verkeerd, hè? Leve de koningin.
Hoera, hoera, hoera.
Maar die kwam echt op voor Zeeland, voor zijn mensen. En eigenlijk straalde hij uit: ik ga hier niet weg uit deze televisiestudio voordat het geregeld is.
Ja, ja.
Het is gewoon bedriegen. Het is gewoon dat is bestuurlijk. Niet alleen not done, maar zo ga je ook niet met mensen om.
Maar u bent dus voorgelogen door haar.
Daar komt het op neer. En dat betekent ook dat je kijk, in bestuurlijk Nederland, als er dilemma's zijn en je zegt van er zijn misschien nieuwe eisen of er zijn nieuwe ontwikkelingen, dan ga je om tafel. Ja. En dan zeg je, dit is een probleem, hoe komen we daaruit?
Nieuw inzicht.
En dat is afgelopen periode ook met een aantal onderwerpen gebeurd waar oplossingen voor zijn afgesproken.
Maar meneer Polman, u zegt dat netjes, maar u zegt heel scherp in dit gesprek vandaag in Buitenhof, mevrouw de staatssecretaris die heeft mij en de provincie voorgelogen.
Dat ging toen rond die gevangenissen ook een beetje zo. Hè? Misschien niet zo openbaar, maar wel in ieder geval langs de binnenlijn. En vaak is een commissaris van de koning ook nog lid van een partij die toevallig in de regering zit. Dat is handig.
Zeker, ja. Nou, wat je gewoon ziet is dat een gevangenisdirecteur zelf kan natuurlijk niet heel erg in het openbaar, in de media bijvoorbeeld, gaan zeggen: we moeten dit niet doen. Dit is een belachelijk besluit.
Heb je een hoog wc-eendgehalte?
Nou ja, ook. En elke gevangenisdirecteur zal zijn eigen gevangenis heel goed vinden. Maar wat je natuurlijk krijgt, is dat die gevangenisdirecteuren...
Kennen zij elkaar allemaal, die gevangenisdirecteuren? Komen die een paar keer per jaar bij een van vergaderingen?
Ja, en voor updates over het beleid. Ze praten mee natuurlijk over alles wat er gaande is. En ze zijn denk ik in die zin ook wel loyaal naar elkaar. Dus ze zullen niet zo snel zeggen iemand anders onder de bus gooien. Maar wat je wel ziet is dat ze toch wel proberen om hun eigen gevangenis te behouden. En dan is het dus zo dat ze bijvoorbeeld naar zo'n burgemeester of commissaris van de Koning stappen en zeggen, ja, besef je wat voor impact dit op de werkgelegenheid gaat hebben als wij nu die gevangenis dicht gaan doen? En het mooie is ook dat dat is eigenlijk al een creatieve vorm misschien wel die gevangenisdirecteuren laten zien. Soms wordt het nog veel creatiever wat ze eigenlijk doen. Wat ik een mooi voorbeeld is, Veenhuizen wilde dus heel graag, die stond ook op de lijstjes om te gaan sluiten, wilde graag open blijven. Die hebben op een gegeven moment als gebied met een aantal andere gebieden een aanvraag gedaan bij UNESCO om tot werelderfgoed benoemd te worden. De kolonie der weldadigheid. En ja, die kolonie der weldadigheid, die moeten natuurlijk nog wel een in gebruik zijnde gevangenis hebben. Dus dat werd allemaal opgenomen in dat soort voorstellen. Zo, er werd een beetje zo gesuggereerd.
Dus de culturele investeringen van de Verenigde Naties werden in stelling gebracht tegen Fred Teven om te voorkomen dat die eeuwenoude strafkoloniën in de turfsteekgebieden ten onder gingen.
Ja, je wilt dus, in die zin kan je dus proberen om je gebied zo belangrijk te maken dat het niet ten onder kan. Wat ik een ander mooi voorbeeld vond, dat
even
is wel
over,
van,
ja, even ja, over Veenhuizen. Ja. Want PG die komt heel vaak, heel vaak, af en toe met een operafragment, meestal tegen het einde van de aflevering. Maar Veenhuizen, je herinnert je misschien, Johnny Cash heeft ooit een lied gemaakt over de gevangenis San Quentin.
Die trad ook op in die gevangenis. Daar zijn hele beroemde
live is daar ook opnames van. De grote hit is daar ook live opgenomen. Dan hoor je die gevangenissen af en toe ook joelen van helemaal raak wat die...
San Quentin, I hate every inch of you.
Precies.
San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand.
En daar is ook, ja, je zult het niet geloven, maar er is ook een Nederlandse versie van gemaakt. En die heet Veenhuizen. En daar gaan we even naar luisteren, een klein stukje.
Veenhuizen op het Drentse platteland. Een baas met veel zorg en trammeland. Je hebt voor dit een bent iets goeds gedaan. Dus jongens, laten wij daarom maar gaan.
En dat is eigenlijk precies dezelfde tekst ongeveer als San Quentin, maar dan over Veenhuizen.
Ik kende het niet eens.
Dit liedje Veenhuizen van Alias Berger past eigenlijk heel goed bij jouw verhaal, want dat gaat gewoon over hoe het in die gevangenis is. En dit is dus de andere kant van het verhaal, namelijk het kan ook heel rot zijn in de gevangenis.
Dat zeker, ja. Nou, wat misschien nog een andere mooie strategie is om te noemen, die ik later heb gezien, die heb ik niet in mijn proefschrift opgenomen, omdat dat pas recent was.
Die heb je bewaard voor betrouwbare bronnen.
Die heb ik bewaard voor betrouwbare bronnen. Dat vond ik wel heel mooi dat ze op een gegeven moment, ik meen in de gevangenis in Almelo, is een hele mooie nieuwe vadervleugel geopend. Specifiek om vaders die in detentie zitten dan ook in contact te kunnen laten komen met hun kind. Zonder dat er zo'n plexiglas tussen zit. Geopend door Sander Dekker. Want die gaat nu over de gevangenissen. Nou ja, en op het moment dat er nu weer bezuinigingen zouden komen op de gevangenissen, weet je dat Almelo buiten schot zal blijven. Want ja, Sander Dekker gaat toch niet wat hij een paar maanden geleden geopend heeft, nu weer meteen een streep doorzetten. Ja,
ja, en dat is ook heel slim, want dan kunnen alle jonge vaders die de bak indraaien, die kunnen allemaal naar Almelo.
Ik denk dat we daarvoor te veel jonge vaders in de bak hebben, ben ik bang.
Maar bijvoorbeeld zo'n van die speciale hoogrisicogevangenissen als in Vught, daar geldt ook hetzelfde voor.
Hetzelfde voor bijvoorbeeld onze internationale gevangenis, zou ik maar zeggen, die we hier in de buurt hebben.
Ja, dus dat zijn zeker allemaal trucs die ervoor kunnen zorgen
strategieën.
Dat zo'n gevangenis mag blijven. Wat zijn jouw bevindingen? Want het lekte er dus uit, 26 gevangenissen zouden dicht moeten. Nou, dat hele apparaat komt in opstand. Er gebeurt van alles.
Ja, wat je eigenlijk zag is op het moment dat dat nieuws bij Nieuws naar buiten werd gebracht en er enorme onrust ook uitbrak, heeft Teven besloten, we gaan nog maar met een hele kleine groep mensen samen uiteindelijk die besluiten nemen. Die besluitvorming wordt gecentraliseerd, wat heel gebruikelijk is tijdens een crisis. Ook tijdens zo'n coronacrisis is dat iets wat gebeurt, dat alleen de absolute top snel beslissingen neemt. Maar het gevolg is, doordat al die gevangenisdirecteuren niet meer meegenomen worden, dat er een enorme weerstand ook bij hen ontstaat, want het zijn ook niet hun plannen meer. En dat leidt
en geruchtvorming.
Er is geruchtvorming uiteraard. Mensen houden ook het nieuws in de gaten. Er is enorme onrust. En je merkt dus ook dat die gevangenisdirecteuren eigenlijk tot het allerlaatste moment niet wisten of hun gevangenis op de definitieve lijst zou komen of niet. Dus wat ik me zo voorstel is dat op de dag dat die ministerraad is en dat er een klap op is gegeven, dit wordt de lijst, dan zitten dus die gevangenisdirecteuren als een soort zenuwachtige pubers bij de telefoon te wachten op hun examenuitslag. En in dit geval dus, blijft je gevangenis open of dicht? En direct daarna moet jij je medewerkers vertellen vanaf de zeepkist, jongens, we hebben fantastisch nieuws, we blijven toch open. Of, ja, het spijt me heel erg, maar we gaan dicht, jullie zijn je baan kwijt.
Was bij het lekken naar Nieuwsuur, zat daar ook al een gedetailleerde lijst bij?
Er zat een lijst bij van te sluiten gevangenissen. En dat maakt natuurlijk die onrust ook zo groot.
Dus dan wist je bijna zeker dat het zou gaan gebeuren. Aan de andere kant, als jouw gevangenis op de lijst stond van inrichtingen die mochten blijven, dan was je daar ook niet helemaal zeker van.
Dat is het dus ook. En dat maakt dus ook dat het in die zin logisch is dat je ook bijvoorbeeld gevangenisdirecteuren wil betrekken bij die besluitvorming. Zodat ze ook op de hoogte zijn en in ieder geval wat dingen kunnen delen. Maar goed, je hebt wel dat politieke risico dat uiteindelijk er gelekt wordt, door wie dat ook gedaan wordt dan. En natuurlijk dat je daarmee op een gegeven moment als staatssecretaris weer in de knel komt met het parlement.
Ja, zou het misschien is het naïef hoor, maar als ik staatssecretaris zou zijn, zou het dan handig zijn als ik aan al die individuele gevangenisdirecteuren zou vragen, kun je mij eens op een A4'tje zetten, bovenop het A4'tje, waarom jouw gevangenis uiteraard echt moet blijven, waarom er zoveel waarde aan zit dat deze gevangenis niet dicht kan. En op de onderste helft van het A4'tje wil ik graag zien waarom deze gevangenis wel dicht kan. En op de achterkant van het A4'tje wil ik nog tips over de rest van het land, hoe je daar tegenaan kijkt. En als ik dan al die A4'tjes naast elkaar leg, dan kom ik er misschien wel uit.
Het kan een mooie strategie zijn. Wat ze uiteindelijk, waar ze ook wel mee hebben geëxperimenteerd, en ik denk dat dat nog veel beter werkt, is eigenlijk de exercitie, als we weer moeten gaan sluiten bij de gevangenissen, wat zijn dan de belangrijkste indicatoren wat jullie betreft waarop we die beslissingen zullen gaan nemen? Zonder dat we nu direct zeggen dat betekent dat jij dicht moet of dat jij dicht moet.
Vraagt eigenlijk de kalkoenen om het beste recept voor kerst.
Ja, maar dat probeer je wel te doen voordat het kerst is natuurlijk. Maar dus dat moet je rond Pasen al gaan
doen.
Maar
dan zou ik dus als ik in Almelo zat zeggen, nou ja, de eerste die je natuurlijk moet sluiten zijn de gevangenissen waar geen vader ontmoetingscentrum zit.
Ja, over het algemeen zullen ze dan
te veel moeders zitten.
Daar zijn we er weer niet zoveel van volgens mij. Nee, volgens mij moet je eerder kijken naar veel algemenere dingen. Dus bijvoorbeeld, hoeveel geweldsincidenten zijn er in een gevangenis? Wat is het ziekteverzuim onder de medewerkers?
Is het een verouderd gebouw of is het een nieuw gebouw waar je nieuwe voorzieningen kunt?
Maar wacht even, precies. Geweldsincidenten die kunnen toch juist ook leiden tot meer personeel en dan ben je weer blij als directeur.
Over het algemeen hebben we allemaal normen over hoeveel gevangenisbewaarders eigenlijk op hoeveel gevangenen zitten. En dat probeer je zoveel mogelijk te houden. Dus wat dat betreft is het niet meteen zo dat als er veel geweldsincidenten zijn, dat je heel veel extra krijgt. Er zijn natuurlijk wel weer soms hele andere maatregelen, zoals bij de extra beveiligde inrichting in Vught. Daar zitten natuurlijk meer mensen per gedetineerde dan bijvoorbeeld in een, noem het even, reguliere gevangenis.
Ik heb uit mijn eigen ervaring een heel interessant voorbeeld van dit verschijnsel. Dat was toen het eerste Paarse kabinet enorm ging bezuinigen op de kunstenscholen. Dus conservatoria, academies en dergelijke. Toen heeft men vanuit het ministerie van Onderwijs ook als het ware de verdeeldheid bewust bevorderd tussen die opleidingen. Door bijvoorbeeld de grote conservatoria in de Randstad, die natuurlijk tegen de grote orkesten en zo aanzitten, en de opera en het Nationaal Ballet, om die een beetje op te jutten van, nou, als jullie nou zeggen, ja, Dat in Groningen, daar bij de Hans Hogeschool, dat is leuk hoor. Maar niet één violist daarvan komt ooit in een groot orkest. En dat die dansacademie in Arnhem en dat in Schede en Maastricht heeft wel een grote mond. Dat ze dicht bij grote kunststeden in Duitsland en Frankrijk zitten. Maar eigenlijk doen ze het niet zo goed. En, of laten ze alleen als lerarenopleiding overblijven. Concentreren we de rest in de Randstad. Dat is dus ook een spel wat dan gespeeld wordt vanuit dus de hoge ambtenaren. Om als het ware de kans dat een zo omstreden voorstel van het kabinet het haalt, om die kans te vergroten. En daar worden dus inderdaad, hè, net als wat jij vertelde met de gevangenissen, met de vadervleugel en dat soort dingen, worden dus ook instellingen dan tegen elkaar uitgespeeld.
En dit zijn dus typisch dingen die ambtenaren doen, signalen die ambtenaren afgeven. Want een minister of een staatssecretaris, die is natuurlijk vaak toch denk ik een beetje bang om moeilijke boodschappen over te brengen. Tenzij zo'n politicus natuurlijk heel stoer wil zijn. Zo van, mijn partij had toch al in het verkiezingsprogramma staan. We moeten die kunst, dat is een beetje overbodig en nogal duur. Dan gaat hij het natuurlijk wel doen. Maar zeg maar een Partij van de Arbeid, D66, noem maar op, bewindspersoon, die zal dat uit zichzelf niet zo graag doen, denk ik.
Dit betrof een D66-bewindsman onder een PvdA-minister, die de D66-bewindsman een financiële truc in de maag had gesplitst.
Was dat Aad Nuis?
Dat was Aad Nuis, de speechschrijver van Hans van Mierlo.
Die liet dat dus wel door zijn ambtenaren uitwerken.
Ja, en daar speelde natuurlijk dat de heer Nuis in de kunstwereld van de Randstad natuurlijk een habitué was. En met zeg maar een conservatorium in Enschede en een kunstacademie in Groningen blijkbaar niet zoveel had.
Hij moest zich op de Kloveniersburg wel nog wel kunnen vertonen.
Zoiets,
en in de NES in Amsterdam.
Ja, zoiets, ja.
Maar goed, Eduard, dat plan wordt uitgewerkt. Je zei, er zijn dan allerlei invloeden. Er worden ook allerlei mensen bij betrokken. Burgemeesters, commissarissen van de koningin.
Hebben zij lobbyisten hier in Den Haag? Die gevangenisdirecteur als club?
Nee. Nee, ze hebben geen, maar ze hebben natuurlijk goed contact met burgemeesters en met commissaris van de koning, ook vanuit gewoon, nou ja, werkgelegenheidsperspectief, maar ook veiligheidsperspectief. Maar het is niet zo dat ze een aparte lobbyist hebben. Zij zijn over het algemeen zelf degene die in direct contact staan met het hoofdkantoor van DEI hier in Den Haag. Dus zij zijn ook degene die naar voren brengen waarom hun gevangenis open moet blijven of niet.
Het lastige is natuurlijk altijd als je met zo'n gevangenisdirecteur praat, of je nou onderzoeker bent of zelf de minister of de staatssecretaris die erover gaat. Ja, dat bij dat persoonlijke verhaal moet je hem bijna altijd gelijk geven. Want zo vertelt zo'n man of vrouw dat natuurlijk.
Ik kan wel merken dat jij nooit bewindspersoon zult worden. Daar moet je je niets van aantrekken.
Nee, maar daarom zeg ik het ook, dat ik dat bij voorbaat al weet dat dat zo gaat.
Ja, zodra er dat soort argumenten komen, dan moet je als bewindspersoon, dan moet je bikkelhard zijn, want anders ga je eraan.
Ja, ik kan wel merken dat jij voor Wim Deetman hebt gewerkt.
Ja, dat mijn leermeesters mensen waren als Jan de Koning en Onno Ruding, zullen we maar zeggen. Ja, dat merk je hier nu, de tijd dat Nederland nog geregeerd werd.
Waren er ook dingen waarvan je zegt, Eduard, dat heb ik echt geleerd uit al die gesprekken met die 88 topmensen, dat besefte ik eigenlijk niet op die manier zo.
Nou, wat ik zelf heel interessant vond, is eigenlijk dat die taak van die topambtenaren, die houdt niet op het moment dat die besluiten zijn genomen dat zo'n bezuiniging er is. Juist om, waar we het ook eerder over hadden, vaak nog dienstverlening voor een bepaalde periode gegeven moet worden. Bijvoorbeeld in die gevangenissen zeg je niet meteen, we doen de deur nu op slot, of in het geval van de gevangenis, we doen de deur nu open. Maar dat gaat soms wel een paar jaar overheen. En het knappe is dat die topambtenaren dan dus ook bezig moeten zijn met hoe motiveer je wel tot het allerlaatste moment nog je medewerkers om goede dienstverlening ook te geven. En wat je eigenlijk ziet bij allemaal dit soort dingen op het moment dat die bezuiniging besloten is en er komt bijvoorbeeld een bepaalde verandering. En dan kan het ook bijvoorbeeld gaan om flexwerken bij de Rijksoverheid, dat een besluit is wat er opeens moet gaan gebeuren. Dat heel veel inzichten die we hadden uit leiderschapstheorie of organisatieveranderingstheorieën eigenlijk heel anders uitpakken in de praktijk. Dus waar bijvoorbeeld gezegd wordt, nou, zo'n topambtenaar die moet een grote visie hebben op wat er op de verandering die eraan zit te komen en die moet mensen betrekken bij die visie. Dat zie je opeens helemaal niet meer terug. Juist omdat mensen in zo'n periode helemaal niet zitten te wachten op een visie. En ja, aan die gevangenismedewerkers vragen van... we gaan sluiten, hoe zullen we het aanpakken? En zo, ja, daar zitten ze eigenlijk ook niet zo op te wachten.
Dus de beste gaan natuurlijk meteen solliciteren... en hebben heel snel, zeker in deze tijd, een andere baan. Dus dat gevaar dat je eigenlijk, mag ik zeggen... de minder presterende mensen overhoudt in dat transitieproces... is natuurlijk groot.
Dat is heel groot, zeker.
Bijvoorbeeld in die tijd werd ook de nationale politie georganiseerd. Dus het zou kunnen dat... topmensen in het gevangeniswezen dachten... misschien wil ik wel bij de politie solliciteren. Of mensen die voor de beveiliging zorgden. Er zijn heel veel particuliere beveiligingsbedrijven. Nou ja, dan ben je alvast weg.
Defensie heeft heel veel personeel nodig. Ook COA in de sfeer van veiligheid.
Inderdaad heel veel extra mensen nodig bijvoorbeeld. En COA heeft bijvoorbeeld ook... het COA heeft ook veel locaties van gevangenissen overgenomen. Die natuurlijk ook leeg komen te staan. Dat maakt het in die zin ook weer interessant bij zo'n bezuiniging. Je kan een gevangenis leegzetten... maar uiteindelijk is dat gebouw van de Rijksgebouwdienst over het algemeen. En die moet natuurlijk wel een huurder weer eigenlijk ook vinden. Een aantal van die prachtige koepelgevangenissen, zoals bijvoorbeeld in Breda of Arnhem, die zijn gesloten. En die hebben ze dan geprobeerd te verkopen om dus daar ook weer wat geld uit te halen.
Die van Haarlem, daar is een geweldig plan om daar een soort university college van het HBO in te vestigen. Inclusief een nieuwe vestiging voor de... conservatorium van in Holland, in Alkmaar. Dat zou verhuizen naar Haarlem. Want die doen heel veel popmuziek en musical en dat soort dingen. En dan hebben ze een fantastische locatie voor, als het ware, uitvoeringen ook.
Het is echt
fascinerend.
Het is, het is een prachtig gebouw. Dus wat dat betreft hoop ik ook dat ze die koepelgevangenissen... die zijn gesloten ook voor een deel omdat ze inefficiënt zijn. Want de looplijnen voor de gevangenisbewaarders zijn daar ook lang. Maar qua architectuur, ik ben geen kenner... maar ik vind ze prachtig eruit zien.
Ja, ik heb een keertje in een gevangenis gelogeerd. Die was inmiddels hotel geworden in Roermond. Met van die hele dikke deuren. Daar hadden ze overigens wel meerdere cellen tot één kamer gemaakt dan... Dus het was allemaal nogal luxe uiteindelijk. Maar het is wel mooi om daar om in zo'n oud gebouw een weekendje te zitten.
Ik kan me voorstellen.
Maar nog even, misschien om dit blokje af te ronden. Ambtenaren zijn deskundig, ga je vanuit. Ze zijn ook loyaal. Maar nu wordt hun loyaliteit gevraagd om te helpen iets mee af te breken. En zo'n gevangenisdirecteur zit dan helemaal in een lastige positie. Want die krijgt van bovenaf een opdracht. En die moet hij ook nog naar zijn mensen toe verdedigen, terwijl hij zelf helemaal misschien niet mee eens is.
En ook nog, dus in die omgeving, de gemeente, de veiligheidsregio, de korpsbeheerder. Ja, en allemaal van dat soort dingen. Dus op een soort horizontaal relatienetwerk.
Dat maakt dus die taak van die topambtenaren super interessant en tegelijkertijd ook ontzettend moeilijk. Dus als we het hebben over, dus zijn veel topambtenaren ook in het nieuws natuurlijk nu en hebben we de goede mensen en dat soort dingen. Ik moet wel zeggen dat ik veel bewondering heb gekregen, ook voor al die gevangenisdirecteuren die dus aan de ene kant huilende medewerkers hadden die vroegen wat moet ik nu met mijn hypotheek? En aan de andere kant inderdaad zagen dat de politiek weer dingen wil van ze wilde en die hebben een enorm zware taak gehad. En dat ook goed is gegaan, dat we in Nederland eigenlijk geen grote incidenten hebben gehad in Nederland in gevangenissen sinds die bezuinigingen. Daar verdienen ze wat mij betreft wel een pluim voor.
Ja, dus in die zin zou je kunnen zeggen dat die operatie geslaagd is. Overigens, tijdens dat hele proces richting die bezuinigingen werd op een gegeven moment aangekondigd dat het bedrag 22% verlaagd zou worden. Het is dus uiteindelijk geen 100% bezuinigd geworden, maar 100-22%.
En ik heb al eerder gezegd, Veenhuizen blijft ook open. Dus dat staat ook in het masterplan. Veenhuizen blijft open. Daar hebben we een hele discussie over gehad. Veenhuizen ging eerst dicht. Het eerste plan van november 2012. Is er een nationaal gekomen. Nou, toen is iedereen actie gaan voeren. Hebben we een goed debat met elkaar gehad. Veenhuizen blijft open. Veenhuizen blijft dus open. Punt. Dat er nu Noorden komen voor 3 jaar met een verlenging van 5 jaar. En dat is goed bevalt me misschien nog eens 2 jaar. Dat is 7 jaar, dat zou kunnen zijn. Maar ook na 7 jaar en na 5 jaar blijft Veenhuizen open. Punt. Misschien moet er dan wel een andere inrichting dicht over 7 jaar, dat zou kunnen. Maar ik heb beslist dat Veenhuizen open blijft.
Op een gegeven moment vond Teve toch nog ergens een potje op zijn ministerie.
Dat potje lag waarschijnlijk onder dat bonnetje, wat ze ook niet konden vinden.
Dat zou heel goed kunnen.
Nee, maar of het stond er bovenop.
Ja. Het dekte dat bonnetje af. En toen ze dat potje dus optilden. Ja, dus kijk, daar ligt het bonnetje.
Ja, was Steven net weg. Ja.
Maar dat is natuurlijk. Hij heeft op een gegeven moment een potje geld gevonden. Ook wel volgens mij een beetje tot verrassing van topambtenaren. Die niet wisten dat er nog heel veel mogelijk was. En daarmee kon hij bijvoorbeeld weer ook tegemoetkomen aan de wens van de ChristenUnie. Die bijvoorbeeld een aantal TBS-klinieken die bijvoorbeeld ook onder DEI vallen, kon openhouden. In gebieden waar, niet verrassend, behoorlijk wat ChristenUnie-stemmers bijvoorbeeld.
Dit vind ik toch altijd zo wonderlijk, PG. Er is heel vaak, bij heel veel misère, uiteindelijk een potje.
Ja, en dat komt omdat dit land zo schathemeltje rijk is. In een rijksbegroting van 350 miljard is er altijd wel een plooi.
Hoe kan dat? Want we hadden het net over het ministerie van Financiën dat heel streng kijkt op bezuinigingsoperaties. Daar lopen ook ambtenaren van het ministerie van Financiën in en uit bij de vakministeries om dat allemaal te controleren.
De begrotingsinspecteur van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, toen die in de jaren 80, toen er een nieuwe werd benoemd, heeft hij dus mij laten bellen, als de toenmalige rechterhand van de minister, om met mij kennis te maken. En hij kwam daarvoor naar het ministerie van Onderwijs. En toen zeiden dus de ambtenaren van het ministerie van Onderwijs, oei.
Gevaarlijk.
Want meestal was het natuurlijk zo, jij moet daar naar Financiën komen. Financiën is toch wel een beetje de summum van de ministeries, vinden ze zelf vooral ook. En het feit dat hij zegt, ik kom naar jou toe, was natuurlijk heel beleefd. Daar zat ook iets bijna iets dreigends in. Van, en ik ga dus niet weg voordat jij hebt gedaan wat wij willen. Dat was allemaal, het was vooral heel beleefd. En ik had een uitstekende verstandhouding met die mensen in mijn werk. Dus dat was een
vroeg hij ook aan jou, doe eens een paar deuren van kast open en kijken of er lijken uitvallen?
Nou, dat was al lang niet meer het geval in die periode. Maar het was wel zo van hoe belangrijk het was dat dus de ambtenaren van Financiën dus over de centjes van het onderwijs gingen, waar toen in die jaren dus enorm in gesneden moest worden, dat die jou begrijpen en dat jij hen begrijpt. Dat je ook een beetje dezelfde taal spreekt als je het hebt over bijvoorbeeld risico's die er aankomen, alternatieven die je eventueel zou kunnen doen. En dat maakte dus het gesprek aanzienlijk beter, soepeler en daardoor ook aanzienlijk creatiever. Want het is wel zo, dat zal denk ik bij de gevangenissen niet anders zijn, dat het met name dus de ambtenaren van Financiën zijn die met zogenaamde heroverwegingsrapporten. Je had toen de 20 commissies van Wouter Bos en het kabinet Balken en de Vier, om de scenario's voor wat vergaande ingrepen bezuinigingen te ontwerpen. Dus het sluiten van die 26 gevangenissen was vast niet bedacht door een ambtenaar op justitie, maar door een ambtenaar op justitie in een commissie met ambtenaren van Financiën en bijvoorbeeld Binnenlandse Zaken, over scenario's voor bijvoorbeeld reorganisaties, efficiency.
En soms krijg je dus, Eduard, op een ministerie krijg je een soort opdracht vanuit Financiën. Altijd op basis van het regeerakkoord of van eventueel gemaakte tussenbalans.
Financiën levert die rapportages aan de kabinetsinformateur. Ja, als scenario's voor de onderhandelingen.
Inderdaad, je had het over die scenario's en die commissie waar Wouter Bos ook als minister van Financiën bij betrokken was. Ik herinner me een doos waar al die rapporten in zaten. Maar ik weet ook dat eigenlijk dat soort rapporten eigenlijk permanent geüpdate worden. Dus in de computers van Financiën zitten eigenlijk alweer hele nieuwe rapporten. Je hoeft alleen maar op print te drukken zodra er een kabinetsformatie
is. Dat denk ik. Ik denk bijvoorbeeld in het geval van die gevangenissen dat het best wel kan dat in die heroverwegingen nu ook weer gekeken wordt naar elektronische detentie. Dat zat er namelijk bij Rutte 2 ook al in. En dat is toen gesneuveld vanwege het feit dat Teven zei, ja, ik wil niet dat gedetineerden met een biertje op de bank gaan zitten. Dat beeld werd een beetje opgeroepen. Dus dat is dat zou voor meer dan 90 miljoen in de bezuinigingsplannen staan. Dat werd uiteindelijk, ik geloof, 1 miljoen of 16.
Maar dat Grapperhaus voor zijn opvolger een dergelijk scenario met Financiën al heeft voorbereid.
Exact, daar zitten vast weer nieuwe dingen bij. Dus dat zijn wel het type maatregelen die je dan waarschijnlijk straks weer uit de kast geüpdate kunnen.
En het vervelende is natuurlijk als Financiën ideeën oppert in zo'n rapport waarvan je eigenlijk als vakminister denkt van ja, dat kan helemaal niet. Of als topambtenaar op zo'n ministerie. Want dit en dat en die consequenties. Ja, dan ligt op een gegeven moment wel bij jou de verplichting om dan een alternatief te bedenken. Dus je bent uiteindelijk even ver van huis.
En wat ook heel opvallend is, informaties. Er zijn gouden ouwen. Je weet gewoon, ik spreek weer even vanuit het ministerie van Onderwijs, maar het zal bij de gevangenissen net zo zijn. Je weet gewoon, de ambtenaren van Financiën komen met de volgende 3-4 scenario's. Je kunt wel stoppen met de OV-jaarkaart, we kunnen de collegegelden verhogen. Nou, Eduard was bestuurslid van de LSVB, dus die heeft al deze dingen waarschijnlijk in die tijd ook voorbij zien komen.
Zeker.
De scenario's die vanuit Financiën gewoon, dat ligt klaar. Wat jij zegt, druk op de knop. Komt er zo uit, levert zoveel op. 10% variant, 15% variant. En in de tijd van Onno Ruding 25% variant. Bezuiniging dus op bijvoorbeeld ja. Alle universiteiten.
En als je het echt niet meer weet, dan boek je gewoon efficiency kortingen in. En dat wordt dan in de loop van de jaren wordt dat wel of niet ingevuld.
Efficiency kortingen zijn denk ik een van de allerpopulairste als het gaat om bezuinigingen. Want dan is het simpelweg, we kaasschaven een stukje van het budget af. We doen niks aan jullie taak, je blijft gewoon hetzelfde doen. En je regelt maar dat het efficiënter kan.
Ja, het prettige is wel voor de ambtenaren dat er een soort van solidariteitsidee is. Hè? Iedereen exact. Moet een klein beetje lijden.
Het wordt ook in de Engelstalige literatuur wel eens de equal misery approach genoemd. Dus dat past natuurlijk heel mooi bij die kaasschaafgedachte. En je ziet ook dat het in het begin bij een bezuiniging, als er eigenlijk voor het eerst bijvoorbeeld bezuiniging wordt opgelegd, kan het vaak ook wel. Want vaak zit er wel iets van lucht in zo'n begroting. Dan ga je wat dingen bezuinigen, zoals bijvoorbeeld business class vliegen. Dat gaan we dan bijvoorbeeld niet meer doen. Of we gaan versoberen van de kerstpakketten. Ik noem maar even wat dingen. Maar op een gegeven moment, en dat is het grote risico van die efficiency kortingen, je weet niet wanneer je met die kaasschaaf het vet eraf gehaald hebt en wanneer je in het bot komt. En dat is het grote gevaar. Op het moment dat je steeds een plakje eraf haalt, kan het best lang goed gaan. Maar het kan in één keer helemaal misgaan. Ik denk ook dat je daar best wel wat voorbeelden hebt gezien in de praktijk bij uitvoeringsorganisaties, waar het dus inderdaad misging.
Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
Over uitvoeringsorganisaties gesproken. De Tweede Kamer gaat een parlementair onderzoek instellen naar uitvoeringsorganisaties. Er is een motie aangenomen in oktober 2019 van Pieter Heerma, de fractievoorzitter van het CDA. Dat onderzoek dat gaat echte verhoren doen. Die beginnen in september van dit jaar. En dan begin volgend jaar komt uiteindelijk het rapport.
Er is een hele commissie van parlementariërs nu samengesteld die dat gaat voorbereiden.
Ja, onlangs is er een hele dikke brief van, ik geloof iets van 18, 19 kantjes, van de Kamervoorzitter naar de Kamer gegaan met het hele plan erin.
En dan gaan ze dus de Belastingdienst analyseren, UWV, IND,
ja, dat
COA,
zijn natuurlijk
Duo.
De diensten die altijd genoemd worden waar veel mis is. Over de Belastingdienst hebben we in Betrouwbare Bronnen aflevering 68... een uitgebreid gesprek gevoerd met journalist Pieter Klein van RTL en Jan Klein Nijhuis van Trouw. En ook Jurgen de Vries van de Bond voor Belastingbetalers, die zat erbij. En ja, dat is echt hemeltergend wat die journalisten allemaal hadden uitgevogeld over wat er mis is met die Belastingdienst. En wat er ook mis was eigenlijk tussen de dienst en de bewindslieden. En zo'n Belastingdienst is een enorme dienst. Daar werken iets van 30.000 mensen voor. En die konden zich inderdaad niet meer op feestjes vertonen van een jarige oom. Want ja, je wilt toch niet praten over die dienst van jou waar helemaal niks van deugt volgens de mensen in het land.
En ook na die toestanden waar we toen met die mensen over spraken en het vlak daarna aftreden van staatssecretaris Menno Snel, is het niet zo dat sindsdien, als daar het rust is wedergekeerd en men in grote sereniteit weer daar aan het werk is. Want er gaat bijna geen dag voorbij. Of er komen nieuwe onthullingen over buitengewoon inkwestieuze besluitvorming.
Ja, afgelopen week,
en de manier waarop met mensen omgegaan werd.
Afgelopen week was er een vergadering met de twee nieuwe staatssecretarissen. En daar sloeg Hans Veilbrief, een van die twee nieuwe staatssecretaris, samen met Alexander van Huffelen, hij sloeg echt op de tafel van boosheid. Hij was nog maar 3 weken staatssecretaris en hij heeft het nu eigenlijk al gehad. Laten we even luisteren.
We moeten die problemen bestrijden en ik ben het ongelooflijk eens. Ik bedoel, ik maak er handgebaren bij dat dit zo niet kan. En ik erger me mateloos aan het feit dat problemen boven komen door de pers. Ik vind het echt onbestaanbaar, maar het gebeurt. Het beleid gaat worden, als wij iets aantreffen, dan hoeft u niet te wachten op 3/4 jaar journalistiek onderzoek, maar dan hoort u het van ons. Zal het wel eens een keer misgaan? Ik ben bang van wel, maar ik ga echt mijn best.
Nou, dat is dus een van die uitvoeringsorganisaties.
Ja. En de man was de hoogste ambtenaar. op het ministerie van Financiën.
Hij kende dus het apparaat al heel goed.
Was de hoogste ambtenaar van de eurozone
en hij was
in Brussel.
Toch geschrokken.
En die man, en dan ken ik hem toevallig, dat is een hele aimabele, slimme vent. En je kon aan hem zien en horen, nou, zoals net ook, dat hij echt gewoon geschokt was.
Ja, nou komt er dus zo'n onderzoek, Eduard, naar die uitvoeringsorganisaties. Dat is natuurlijk een soort van ritueel. Hè? Er moet een soort van algemene erkenning komen van waarschijnlijk een algemeen probleem wat in heel veel uitvoeringsorganisaties te vinden is. Maar ik denk dat jij met jouw ervaring en met al die gesprekken met die 88 topmanagers, dat jij eigenlijk misschien wel dat rapport al zou kunnen gaan schrijven nu.
Nou, ik weet niet of ik het hele rapport kan schrijven. Ik bedoel, er zijn veel van deze organisaties waar ik zelf graag onderzoek ook zou doen en zou willen zien hoe ze werken en wat ze doen.
Is dit een aanbod?
Nou ja, ze mogen altijd bellen. Nou, wat ik wel denk bij deze organisaties, wat je ziet is dat het ook belangrijk is dat zeker een parlementaire commissie die hiernaar gaat kijken, dat ze ook kijken naar wat is hun eigen rol geweest als Tweede Kamer richting dit soort organisaties. Wat mag je eigenlijk wel en niet verwachten van een uitvoeringsorganisatie? Ik noemde net al even die kaasschaafmethode waarin je steeds een plakje van het budget weghaalt. Als we bijvoorbeeld kijken naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, daar is eigenlijk jarenlang gekaasschaafd op het budget. Toen kreeg je allerlei grote problemen, allerlei grote schandalen, zoals het paardenvleesschandaal of de fipronil-eieren. Toen heeft de Kamer ook heel snel weer gezegd, er moet extra geld naar de NVWA, terecht ook wel. Maar dat betekent dus dat je constant een soort cyclus hebt met we halen er wat af, maar we doen niks aan de taken, we halen er wat af, crisis en geld erbij. Een van die gevangenisdirecteuren heeft wel eens tegen mij gezegd, ja, ik weet wel hoe ik van mijn bezuiniging afkom. Wat ik gewoon doe is, ik vergeet gewoon één avond twee van die celdeuren te sluiten. Er rennen er een paar weg. Heel Den Haag staat op zijn kop en die zegt, hoe heeft dit kunnen gebeuren? En wij zeggen, bezuinigingen.
TBS'ers, elke keer weer een schandaal.
Nou, en dan komt er dus weer geld bij waarschijnlijk.
Ja, ja. En dus de Tweede Kamer zou ook naar zichzelf moeten kijken in dat onderzoek. Want bijvoorbeeld bij die belastingdiensten de toeslagen moest uitkeren. Daar was de Kamer eerst heel erg boos. Toen bleek dat er gefraudeerd werd door, ik dacht, Roemenen met
Bulgaren.
Dat was bij het UWV,
De Bulgarenfraude. En vervolgens, soms waren het dezelfde Kamerleden, ik noem bijvoorbeeld Pieter Omtzigt, die weer heel boos zijn als de toeslagen niet goed worden uitgekeerd en als mensen plotseling een toeslag kwijtraken zonder dat ze weten waarom en daardoor aan lager wal komen. Dus de signalen die de Tweede Kamer uitzendt, die zijn soms ook een beetje met elkaar in strijd.
Ja, wat hier bij die belastingdiensten ook nog zo interessant is en wat zeker meegenomen moet worden in dit onderzoek, is het feit dat bijvoorbeeld de top van de belastingdienst toen besloot werd om de toeslagen onder te brengen bij de belastingdienst, heeft gezegd, dit moeten we niet doen hier. Want onze organisatie, daar gaat het om innen. Dat is waar wij goed in zijn, wat we ook proberen zo efficiënt mogelijk te doen. En dat is een heel andere tak van sport eigenlijk ook weer dan toeslagen uitkeren.
Ja, de directeur-generaal Belastingdienst zei in 2005, ik ben even haar naam kwijt, maar ze is inmiddels ook weg. Die toeslagen, dat past niet in onze cultuur. Dit is denk ik een voorbeeld van luister goed politiek, luister goed naar de expertise van topambtenaren, want ja, ze hebben natuurlijk belangen, maar ze weten ook wel degelijk hoe zo'n organisatie in elkaar zit en hoe die functioneert.
Precies. Wat ook het interessante is aan dit voorbeeld, er wordt wel eens gezegd, topambtenaren zijn alleen maar bezig om hun eigen organisatie en hun eigen koninkrijk te vergroten. Maar topambtenaren staan natuurlijk soms echt wel op de rem als ze zien van, dit is niet in het belang van mijn organisatie. Je hebt eigenlijk hier in dit geval, is er misschien sprake van tegenkracht van topambtenaren richting politici. En natuurlijk moeten topambtenaren uitvoeren wat uiteindelijk de politiek besluit. Maar het is heel gezond als die topambtenaren wel voldoende ruimte hebben om te zeggen, dit kan niet. Zeker in het geval van een bezuiniging ook. Dat je zegt, ja, als wij nu nog meer bezuinigen op zo'n gevangenis, dan komt de veiligheid in het geding.
Een heel mooi voorbeeld is ook bij die Belastingdienst de merkwaardige kant dat de uitvoeringsorganisatie en de verantwoordelijke beleidsorganisatie gescheiden waren. Want het ministerie van Sociale Zaken ging erover. En de uitvoering zat dus bij de ambtenaren van Financiën, van de Belastingdienst, die zeiden, ja, eigenlijk is dat niet helemaal het soort ding waarvoor wij zijn ingericht. Dus dat gaf al aan dat er een soort disconnect was tussen beleid, verantwoordelijkheid en uitvoering.
Ja.
Dus is ook een onderwerp waarvan ik dus denk dat die commissie, naar aanleiding van de motie Heerma, daar nog eens ook dus heel serieus ook inderdaad naar het eigen functioneren en de eigen veronderstellingen van de Kamer moet kijken.
Eduard, is het in dit licht verstandig dat één staatssecretaris, Menno Snel, is opgevolgd door twee nieuwe staatssecretaris. Want je ziet, als de Kamer iets wil weten, dan komen ze ook allebei naar de Kamer. Of zou dit misschien een recept zijn voor weer nieuwe problemen?
Ik kan me heel goed voorstellen dat juist bij zo'n grote organisatie als de Belastingdienst, en zeker die problemen, dat het echt ook, nou ja, bij het zulke verschillende taken zijn die daar ondergebracht zijn, dat je dat ook door twee bewindspersonen dan in die zin laten, door twee staatssecretarissen laat bekijken. En ik denk ook dat er gewoon zoveel werk te verzetten is. Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de reorganisatie van de Belastingdienst, waar ze heel veel mensen kwijt zijn geraakt en niet altijd de mensen waarvan ze misschien hoopten dat die zouden vertrekken. Kan ik me heel goed voorstellen dat je daar aan één staatssecretaris niet genoeg hebt.
Nee, de baas van de Belastingdienst die vertrok en die kreeg meteen weer een nieuwe baan, namelijk gemeentesecretaris van de gemeente Den Haag. De politiek werd daar heel erg boosig over. Van ja, die man die heeft een organisatie geleid die niet functioneerde. Hoe kan hij meteen weer zo'n nieuwe baan krijgen? Nou, dat kon omdat hij zit in de Algemene Bestuursdienst. Dat is een systeem van topambtenaren vanaf een bepaalde schaal, schaal 15 tegenwoordig. Die circuleren. Dat betekent dat je maximaal 7 jaar de baas kan zijn van een onderdeel van een, bijvoorbeeld een ministerie. Die 7 jaar is overigens bedacht, heb ik begrepen, door Mark Rutte. Die vond dat een goed aantal jaren. En over die Algemene Bestuursdienst wordt nu ook een beetje geklaagd de laatste tijd. Er is dus ook discussie over ontstaan. Want wat blijkt, heel veel van die topmanagers, dat zijn gewoon een soort algemene generalistische leiders die niet echt verstand meer hebben van het métier wat onder hen valt. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, je kunt dus zonder jurist te zijn nu de baas zijn ambtelijk op justitie. En een ander effect is, doordat je maximaal 7 jaar daar mag zitten, gaan veel mensen die functies hebben na een jaar of 4, 5 alweer kijken naar een andere baan, want ze zijn bang dat ze anders niet op tijd weg zijn en dan zonder werk zit een tijdje.
Een soort bureaucratische stoelendans. Waarbij iedereen voortdurend een stoeltje weer verschuift en dan eentje eraf valt.
Toch, Eduard. Ja. Ik geloof onder Paars 1 werd dit ingevoerd, deze Algemene Bestuursdienst. Wat was toen het idee om het zo te gaan doen? Waarom wilden ze af van die superbureaucraten die misschien al 15 of 20 jaar directeur of secretaris-generaal op een ministerie waren?
Ja, in ieder geval het imago van topambtenaren, dat bestond heel erg uit het type Sir Humphrey Appleby van Yes Minister. Dus het idee van een topambtenaar die aan alle touwtjes trekte, die de macht heeft, vooral omdat die al jarenlang, misschien wel 30 jaar op zo'n ministerie zit en alle ins en outs kent.
En die bewindslieden, dat zijn passanten.
Exact.
Hij die komt en daarna een kabinet of twee kabinetjes is zo iemand weer weg en er wordt een groot afscheidsfeest georganiseerd, maar Sir Humphrey blijft.
Nou, dat was het idee.
If it's our job to carry out government policies, shouldn't we believe in them? What an extraordinary idea. Why? Bernard, I have served 11 governments in the past 30 years. If I'd believed in all their policies, I would have been passionately committed to keeping out of the common market and passionately committed to going into it. I would have been utterly convinced of the rightness of nationalizing steel, and of denationalizing it and renationalizing it. In capital punishment, I'd have been a fervent retentionist and an ardent abolitionist. I would have been a Keynesian and a Friedmanite, a grammar school preserver and destroyer, a nationalization freak and a privatization maniac. But above all, I would have been a stark, staring, raving schizophrenic.
Even een voorbeeld uit de praktijk. Toen PvdA-Kamerlid Rick van der Ploeg staatssecretaris van cultuur werd in 1998... Toen vroeg hij aan zijn directeur-generaal, Jan Riesekamp was dat, een luisteraar trouwens van Betrouwbare Bronnen. Hij vroeg, hoe lang zit jij hier nog? En het antwoord van Riesekamp was, langer dan jij. Dat is dus vaak precies die houding die ook Sir Humphrey Appleby uitstraalt. Oké, jij bent een passant, ik zit hier over jaren en jaren nog steeds en ik heb plannen met dit ministerie, met mijn domein. En jij kunt daar misschien een paar schroefjes aan losdraaien of wat vast te draaien, maar uiteindelijk ben ik degene die de machine draaiend houdt.
En heel belangrijk bij dat type hoge ambtenaren in die ministeries en ook uitvoeringsorganisaties, bijna iedereen die hier werkt, is er gekomen doordat ik zei, die vrouw lijkt me een goeie, die man ken ik nog uit hun vorig leven. Dat is een uitstekende, zeg maar, ambtelijke assistent. Dus er is ook nog een soort, dat wil niet zeggen hofhouding, maar een soort apparaat rondom en onder meestal zo iemand, die ook helemaal is ingesteld op het functioneren van zo'n topambtenaar.
Een enorme loyaliteit.
Een grote loyaliteit. Ook natuurlijk I scratch your back and you scratch my back. Dat is ook zo. Maar ook dus een enorm, ja, laat ik zeggen, een soort enorm gebundelde expertise. En ook alle neuzen dezelfde richting op. Ja, dus ik ben daar dus niet meteen, zeg maar, afbrekend over.
Nee, maar wat jij zei, dit beeld, dat had zich wel genesteld in de hoofden toen van de mensen die het politiek voor het zeggen kregen.
Dat is een van de redenen. Andere reden is dat het belangrijk werd dat er meer als manager gewerkt ging worden. Dat was natuurlijk ook de tijd van het nieuw public management, dus bedrijfsmatig werken bij de overheid. Dus in plaats van dat we echt vakinhoudelijke mensen in de top hadden, hadden we mensen nodig die konden besturen, die konden managen.
Ik heb overigens altijd van een van mijn leermeesters, Herman Tjenk Willink, geleerd dat er niet zoiets bestaat als de BV Nederland. Maar dat dachten ze blijkbaar wel in die tijd.
Het was toen heel populair om te kijken wat voor principes uit het bedrijfsleven kunnen we toepassen op de overheid. En je ziet ook eigenlijk dat we dat nog lang niet overal kwijt zijn. Trump zegt bijvoorbeeld heel graag dat hij gewoon zijn regering wil running it like a business. En wij bestuurskundigen stellen daar altijd onze vraagtekens bij of dat nou eigenlijk wel kan. En er was een derde reden. En die derde reden eigenlijk naast dat imago, naast dat management, dat was ook een beetje de verkokering van ministeries. En het idee dat als je topambtenaren zou laten rouleren en op andere ministeries ook zou laten werken, dan zou dat ook de samenwerking tussen ministeries verbeteren. Dus,
en ook een beetje frisse wind. We hebben iemand die op onderwijs zat en die gaat nu naar volksgezondheid. En al die prachtige bezuinigingen en schaalvergrotingen op onderwijs, die kunnen we ook de ziekenhuizen misschien toepassen. Hè? Ja, dat zat er ook wel in.
Werkt misschien ook een beetje zoals bij wijze van spreken Berenschot en al die andere adviesbureaus. Die komen soms een ministerie of een andere organisatie binnen. En die zien echt binnen een paar dagen zien ze al een heleboel dingen die best anders en efficiënter zouden kunnen. Zo werkt het natuurlijk ook.
Ja, ik geloof daar ook wel dat je juist, als je iemand erbij hebt die een beetje de blikken kan verruimen, dan zou dat natuurlijk best wel goed kunnen werken ook.
Ja, in die tijd werd er trouwens ook geklaagd dat er te veel berenschotadviezen waren. Hè? Want dat kon je misschien beter in eigen hand organiseren.
Daar wordt altijd over geklaagd. Dat er te veel extern advies is. Te veel pottenkijkers.
En Eduard, dat was toen het idee. Nou, dat is ingevoerd. We zijn inmiddels 25 jaar verder. En nu lijkt het wel of de politiek een beetje rijp aan het worden is om de boel weer een beetje terug te draaien.
Ja, wat ik denk wat er is gebeurd, is dat we misschien wel te rigide zijn gaan vasthouden aan wat er toen bedacht is. We hebben dus het 3-5-7 systeem. Dus na 3 jaar weet je wat je doet. Na 5 jaar moet je een beetje om je heen gaan kijken wat je wil gaan doen na je functie. En na 7 jaar ben je gewoon weg. En eigenlijk zou het misschien wel goed zijn om af en toe eens te kijken, hey, is het niet beter om te zeggen iemand zit gewoon 9 jaar op zijn plek, als iemand gewoon heel goed past bij de organisatie of de organisatie zit in zwaar weer. Er zijn best wel goede redenen waarom iemand dat juist ook langer zou willen zitten. En dat kan eigenlijk in het huidige systeem bijna niet meer. Dus je zou kunnen zeggen, ja, hier gaat misschien wel het systeem en de regels gaan een beetje boven de meerwaarde die iemand nog kan hebben als topambtenaar in de organisatie.
Maar eigenlijk zeg jij dus, men is wat fundamentalistisch geweest in dat systeem. In plaats van dat men oog had of voldoende oog had voor maar elk terrein des levens. En dus ook van het bestuur en ook de tijd. Elke tijd is weer anders en heeft zijn eigen finesses.
Dat denk ik ook, ja. En ik denk daarom dat we dus ook veel genuanceerder daarnaar kunnen kijken. Dat het er misschien ook voor zorgt dat bijvoorbeeld topambtenaren langer op één plek blijven.
En misschien ook wel eerder weg.
En misschien gaan ze soms eerder weg. Maar ik denk wel dat het nog steeds goed kan zijn dat topambtenaren verschillende ministeries zien. En dat het best wel goed kan zijn voor een ministerie op het moment dat er af en toe eens iemand van buiten dat ministerie ook doorstroomt. En dat we misschien ook veel meer moeten gaan kijken naar wat we dan in de bestuurskunde shared leadership noemen. En ik denk ook namelijk dat we
shared leadership.
Shared leadership is eigenlijk dat je het leiderschap zit niet alleen maar bij de leider zelf, maar juist ook binnen de organisatie. Je wil juist ook leiderschap geven en dus ook ruimte geven aan de professionals die er weet van hebben.
Dat is interessant. Wat ik een beetje beschreef van de Humphrey Appleby-achtige figuren, die dus om zich heen vaak soms in 10, 20 jaar dat soort mensen hadden. vaak onzichtbare, die is hele hoge ambtenaren, maar waar ze wisten, daar kan ik op leunen voor dit en dit. Dat doet heel erg denken aan dat shared leadership ermee.
Ik denk dat je dat best wel misschien op die manier zou kunnen zien. En ik denk vooral wat belangrijk is, is dat je dan ook als iemand van buiten, bijvoorbeeld iemand gaat van economische zaken naar justitie, op die manier ook gewoon het daar prima kan redden, ondanks dat iemand geen justitieachtergrond heeft.
En shared leadership, eigenlijk speelt dat in de hele samenleving. Je hoort ook vaak, als het verkiezingstijd is, politici zeggen, dus ook op een heel ander niveau, bijvoorbeeld de verpleegster, de politieman, die moet weer in zijn eigen, die moet weer zijn eigen ruimte krijgen. Die moet niet op elke minuut en op elke seconde worden gecontroleerd. Dus eigenlijk speelt het op heel veel niveaus in de samenleving.
Zeker, ja. Dat nieuw public management heeft ervoor gezorgd dat we enorm op efficiëntie zijn gaan sturen en op doelmatigheid. Dus
protocollen.
Protocollen, structuren, systemen, allemaal dat soort dingen. En dat gaat soms eigenlijk ten koste van waar uiteindelijk een organisatie voor is opgericht. En nu merk je dus eigenlijk ook weer een kentering, zeker bij uitvoeringsorganisaties, dat er meer nagedacht moet worden naar de bedoeling achter regels dan alleen maar de regel zelf.
Ja.
Maar dat maakt het wel lastig, want als je bijvoorbeeld professional bent bij de sociale verzekeringsbank en je bent de hele dag bezig met regels en je wordt ook afgerekend op hoeveel dossiers jij bijvoorbeeld in een uur afwerkt. En opeens ga je denken, hey, bij deze persoon kan ik beter niet de regel houden, maar beter even nadenken over de bedoeling achter de regel. Ja, dat kost je wel tijd en dat is dus heel moeilijk om dat zomaar te doen.
En ik hoor uit dit voorbeeld eigenlijk jouw reflectie op wat er dus in die belastingdienst bij die toeslagen gebeurde. He, die verhalen die Klein en de man van Trouw vertelden, dat is bijna een echo van dit voorbeeld.
Ja, ik denk echt dat dat heel belangrijk is voor al die uitvoeringsorganisaties om veel meer na te denken. Waarvoor zijn we nou eigenlijk in het leven geroepen? En dat is niet om altijd maar de regels te volgen. Een sociale verzekeringsbank is ooit bedacht vanuit bestaanszekerheid van burgers. En dat betekent dus ook dat je bij alles wat je doet moet nadenken of je die bestaanszekerheid misschien niet bedreigt, juist door bepaalde dingen te doen. En nou zijn ze bijvoorbeeld bij de SVB al heel ver met deze manier van werken en verder denken dan alleen maar de regels op papier. Maar heel veel andere publieke organisaties lopen er nog tegenaan dat de structuren niet zijn ingericht om ruimte te geven aan de professional.
En wat voor organisatie moet ik denken, concreet?
Ik denk dat de Belastingdienst bijvoorbeeld nog niet zo ver is met denken vanuit die bedoeling waarvoor ze zijn. En dan speelt natuurlijk bij die toeslagenfraude ook nog mee dat de bedoeling van het innen van belastingen een hele andere bedoeling is dan het uitkeren van bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag.
Ja, wat ik ook een heel tragisch idee vind. Als je het hebt over, we zouden de belastinginning veel logischer kunnen inrichten. Het eerste wat je dan hoort vanuit de Belastingdienst is, dit kunnen wij niet aan. Dus het eenvoudiger, het logischer maken, dat kan zo'n dienst niet aan. Dat is eigenlijk de omgekeerde wereld.
Ja, de druk is zo groot op de bestaande processen, dat als je in die bestaande processen een soort experimenteel scenario van bijvoorbeeld een jaar of 2-3 erop legt, dat alles instort.
Ja, en ook om dan weer de link te maken naar bezuinigingen. Bezuinigingen hebben ervoor gezorgd dat alle ruimte binnen publieke organisaties vaak ook weg is om bijvoorbeeld na te denken over andere manieren van werken. Dus eigenlijk zou je best wel kunnen zeggen, het is goed als een publieke organisatie een beetje vet op de botten heeft en af en toe kan nadenken over, kunnen we het anders doen, dan dat het ook tegen een stootje kan. En dat is bijvoorbeeld bij de Belastingdienst inderdaad denk ik niet het geval.
Ja, zoals, dat geldt eigenlijk voor een organisatie zoals het ook voor mensen geldt. Hè. Als je een keertje een middagje niet zoveel te doen hebt, dan kan dat heel louterend werken voor de rest van de week.
Exact, ja.
Weet je nog, Jaap, het voorbeeld van die sociale verzekeringsbank, ja, dit schiet mij duur door het hoofd, dat we een tijdje geleden over Franz Kafka hadden.
Ja.
En dat hij als heel jong jurist, ja, al eigenlijk een topambtenaar was in de sociale verzekeringsbank van het Koninkrijk Bohemen. En dat hij dus zo iemand was die dus het land in ging en dus in fabriek keek, hè, waar die ongelukken vandaan kwamen. En dus met allemaal, hè, want hij werd door zijn bazen enorm gewaardeerd, briljante oplossingen kwam. En soms ook die fabrieksdirecteuren gewoon bijles gaf.
Eigenlijk zou je dus een aantal Kafka's moeten benoemen. Een soort Kafka-brigade. Ja, dat is geloof ik weer iets anders. Hè?
De Kafka-brigade bestaat, inderdaad. Maar dat vertel ik een andere keer over.
Maar je zou dus een Kafka's het land in moeten sturen. Die gewoon met alle ruimte, bij wijze van spreken, na een half jaar of 3/4 jaar rapporteren aan de minister. Dit is er los in het systeem.
Ik zie bij die kinderopvang dit en dit verkeerd gaan. Ik heb met die mensen gepraat. En het bleek dus ook nog heel indirect op een heel aparte manier inspiratie voor het allerbeste ongeveer uit de wereldliteratuur. Ja. Zo zie je maar.
Aflevering 70 van Betrouwbare Bronnen, daar kun je dat hele verhaal over Kafka terug horen. Eduard, een tijdje geleden in februari had NRC een aantal artikelen over topambtenaren. Die werden ook geciteerd met naam en toenaam. Dirk Stokmans en Philip de Witte-Wijn hebben die artikelen geschreven. En daar wordt eigenlijk ondersteund wat jij net zei. Bijvoorbeeld Pieter Klo, die lange tijd leiding heeft gegeven aan justitie. Ik zie aan de top voorzichtige procesmanagers die vaak geen eigen standpunt innemen. Met andere woorden, er komt een opdracht en ze gaan die zo goed en zo kwaad als het kan uitvoeren. Maar ze zeggen eigenlijk niet van, maar minister, dit kan eigenlijk helemaal niet. Dat durven ze eigenlijk al niet meer te zeggen. En ze zwijgen blijkbaar ook tegen elkaar, behalve misschien bij de koffieautomaat. En die Pieter Klo, ook nog interessant, die wilde af en toe op werkbezoek, juist om te gaan kijken hoe het er in de uitvoerende diensten aan toe ging. Maar ja, dat vonden ze op het ministerie eigenlijk maar lastig. Dan was hij uit zicht en dan konden ze hem niet om hulp vragen op woensdagmiddag om 3:30, bij wijze van spreken. Dus eigenlijk uit de praktijk komt gewoon een soort ondersteuning van, we zijn misschien wel te ver doorgeschoten in dat systeem.
Ja, ik kan me best wel voorstellen dat we daarom dat systeem ook veel beter nog, dat we onder loep moeten nemen hoe we dat beter kunnen doen. En ik denk dat het wel een hele lastige balans is voor topambtenaren, dat je enerzijds wel gewoon de politiek moet blijven bedienen. We willen namelijk niet allemaal topambtenaren die maar zelf doen wat ze willen. En aan de andere kant moet je wel als topambtenaar op het juiste moment op de rem kunnen trappen en zeggen, dit kan niet meer. En daar eigenlijk een balans in vinden, ja, dat is een enorm moeilijke opgave, waarvoor je eigenlijk alle toekomstige topambtenaren al in zou moeten trainen, als het ware.
Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik heb die stukken ook gelezen. En terugdenkend aan mijn eigen ervaringen op het ministerie van Onderwijs. Ik was ook best een beetje verbaasd. Ik dacht aan topambtenaren waar ik mee te maken heb gehad. Een man als Egbert van Spiegel, de DG Wetenschapsbeleid. Die was berucht omdat hij tegen alles wat de minister voorstelde nee zei. Een man als Roel In het Veld, DG Hoger Onderwijs. Ja, een te briljante geest om zich zelfs daar zo op te stellen.
Maar dit was.
Maar dat had dus te maken met een combinatie van grote expertise op het beleidsgebied en breder kunnen kijken en denken.
Ja, en dit was dus nog voordat die Algemene Bestuursdienst tot wasdom kwam.
En we hebben ook in die periode dus hoogambtenaren gehad die voortreffelijke managers waren. Zeker. Maar de combinatie met, snappen hoe dat veld bijvoorbeeld werkt. Ja, hoe mensen in universiteiten denken over beleid. Naïef namelijk. Hè. Als je dat niet begrijpt als hoogambtenaar, dan ga je dus regelmatig verschrikkelijk de mist in.
Ja.
En dus die combinatie, dat is eigenlijk diezelfde balans die Eduard net noemde, maar ook een balans dus tussen expertise, weten waar het over gaat, en zeg maar bestuurlijke kracht, bestuurlijke visie.
Pier Eringa, die de baas was van ProRail, die zei in diezelfde artikelen in NRC, ik wilde graag dat ambtenaren eens kwamen kijken op de werkvloer bij mij, want dan wisten ze tenminste wat hier gaande was. En dan begrepen ze ook beter als ik dingen vertelde. Maar eigenlijk uit zichzelf kwamen ze nooit.
Dat vind ik verbijsterd. Ik zeg het maar gewoon ronduit. In het licht dus van ook de eigen ervaringen.
Ter verdediging van de ambtenaren. Wat ik wel veel heb gezien bij ministeries is dat ambtenaren er heel erg aan hechten dat vooral politici er heel erg aan hechten, dat ambtenaren er zijn. Dus dat een minister altijd meteen antwoord kan krijgen. Dat is denk ik ook waarom ambtenaren het lastig vinden om te flexwerken. En dat ze onvindbaar zijn misschien voor een minister. En dat misschien ook wel in de weg staat dat ze niet op werkbezoek kunnen.
Ik heb meegemaakt, dat geef ik eerlijk toe, op het gebouw van het ministerie van Onderwijs in Zoetermeer. Waar nu de AIVD zit, wat ik erg leuk vind, dat idee. Dat het intercom wel eens werd gebruikt door mijn ambtelijke baas. Om te laten roepen, de heer Kroeger wordt gezocht. De heer Kroeger wordt gezocht, hij moet nu bij de minister komen. Maar dat deden ze ook wel een beetje om het te plagen.
Eduard, we gaan naar het einde van ons gesprek. Maar je hebt mij voordat we begonnen verteld dat je ons nog inzicht wil geven in enkele trucs die ambtenaren wel eens gebruiken in hun omgang met politieke leiding.
Ja, ik heb in al die gesprekken ook wel veel trucs eigenlijk opgevangen die ze gebruiken. Het hangt er allereerst eigenlijk vanaf hoe die trucendoos eruit ziet, waarop de politiek nou eigenlijk wil bezuinigen. Is dat op euro's, is dat op aantallen ambtenaren of is dat op allebei? Als namelijk op euro's wordt bezuinigd, dan betekent dat vaak, nou ja, er moet geld af. Wat gaan we doen? We gaan zoeken naar een manier waarop we bijvoorbeeld... kom ik even niet aan mijn woorden, moet ik even nadenken. Ik ga even beginnen met, als er wordt bezuinigd op personeel, dan wordt er vaak gekeken naar, nou, hoe kunnen we nou personeel weg laten gaan. Bijvoorbeeld, ze verplaatsen ze in een aparte stichting of ze gaan bij een adviesbureau doen en dan huren we ze gewoon weer opnieuw in voor dezelfde taken. Dan heb je heel mooi op papier een bezuiniging gerealiseerd op je aantal ambtenaren.
Je hebt dus het aantal FTE netjes, wat van je organisatie ingeperkt. En het werk gaat gewoon door.
Maar je weet dan tegelijkertijd dat de kosten uiteindelijk hoger zijn.
Nou, en dat is dus ook het punt waar er op gestuurd wordt. Daar gaan ze natuurlijk voor een deel naar handelen. Het probleem natuurlijk met bezuinigen op euro's is dat, dat er wel eens een truc wordt toegepast. En die noemen we dan in de literatuur de fairy gold tactic. Dat is een topambtenaar die een mooi plan gaat schrijven. En die dan ook gaat zeggen, nou maar over 4 jaar als we dit en dit en dit gaan doen. Dan ligt er een enorme bak geld voor het rapen waarmee we die bezuiniging kunnen doen. Of een bak geld voor het rapen waarmee we dus... uiteindelijk kunnen blijven doen wat we willen. In ieder geval wordt dat zo ver in de toekomst geplaatst... dat er waarschijnlijk al wel weer een kabinet is gevallen... of wel weer een nieuw kabinet zit.
Ja, dus echt letterlijk eigenlijk jezelf rijk rekenen.
In zekere zin wel. Je wacht gewoon tot aan het einde van die regenboog... dat daar wel een pot geld staat die je weer kan gebruiken. En als laatste heb je natuurlijk nog het grote probleem, denk ik... wat nu wel eigenlijk dichtgeplamuurd zou ik maar zeggen voor topambtenaren. Dat was het vraagstuk dat eigenlijk helemaal vaak onduidelijk was. Wat zijn nou eigenlijk de apparaatskosten in het ministerie? Want daar werd op bezuinigd.
Apparaatskosten?
Ja, normaal wat
dat was gewoon een post, hè, in de begroting. Apparaatskosten, exact. 400 miljoen.
Bijvoorbeeld, apparaatskosten, daar vatten we nu onder medewerkers, gebouwen, alles om het ambtelijk apparaat te laten draaien ten opzichte van beleidskosten. En beleidskosten of programmageld, dat is bijvoorbeeld het geld dat uitgegeven wordt aan de universiteit of aan studiefinanciering, noem maar op. Op het moment dat we dus geen definitie hebben voor die apparaatskosten, wat dat zijn, dan kon er heel makkelijk gezegd worden, weet je wat, we leggen wel een weg minder aan, dan kan ik hier wat compenseren bijvoorbeeld. En Blok is eigenlijk de eerste die heeft gezegd, weet je, we moeten eens gaan definiëren wat nou eigenlijk apparaatskosten zijn.
Dat was Stef Blok, toen minister van Wonen.
En Rijksdienst. En die heeft toen ook natuurlijk gezegd, ja, en laten we ook maar eens voor elk ministerie gelijk maken wat dan wel en niet apparaatskosten zijn. Ja, dat heeft het natuurlijk voor topambtenaren wel een stuk moeilijker gemaakt om daar mee te spelen. Maar geeft wel veel helderder natuurlijk, als je moet bezuinigen, waar dat dan op moet zijn.
Stef Blok maakte zich toen dus niet geliefd hiermee.
Ik denk niet dat mensen hier heel blij mee waren wat dat betreft. Maar ik denk wel dat het een goede beslissing is.
Dus wij zetten een heel klein standbeeldje voor Stef Blok, wat niet iedereen zomaar gedacht zou hebben.
Ja, zoiets.
In zo'n ministerie kan dus ook van alles gebeuren. Dat moet ook, want je moet flexibiliteit hebben. Ook bijvoorbeeld in crisissituaties. Of als er echt even een keer een tegenvaller zit. Dan is van, ja, dit gaan we dus niet redden. Dat moet een jaar later. Nou ja, dat soort dingen. Maar er zijn inderdaad allerlei trucs. Ik heb zelf meegemaakt dat een directeur-generaal een reisbudget had. En zijn collega, directeur-generaal van een ander deel, ook een reisbudget had voor internationale conferenties en dergelijke.
Belangrijk.
Belangrijk, maar hè, franje natuurlijk in de ogen van velen. En om die budgetten te beschermen, hadden ze elkaars reisbudget dus bij de ander gepost. Dus het reisbudget van DGA zat in de apparaatskostendefinitie van DGB en omgekeerd. En wat gebeurt er? Ja, er moest iets gebeuren in de begroting. En er was een Kamerlid dat een bepaalde bezuiniging wilde verminderen, uitsmeren, halveren op iets heel gevoeligs. En toen de staatssecretaris die ging erover en die zei tegen de minister, ja, minister, dat kan echt niet, dat geld is er niet. Maar ga even met de Kamerleden praten, misschien dat er een amendement kan worden gedaan. En dat werd gedaan. Dus ik moest even meehelpen, bedenken waar die dekking vandaan kwam. En ik heb dus met die DG gepraat. Die zei, ja, ik heb dat geld niet. En ja, nee. Het ging om 3 ton. Uiteindelijk zei hij, nou ja, ik heb nog wel wat uitlooppotjes. En die heeft toen het potje laten dik halveren. Hè, qua vulling. Van dus die reiskosten van zijn collega. Die dat dus niet wist. Totdat het moment kwam tijdens het Kamerdebat. En de minister inging op de dekking van, in dit geval de CDA-fractie, bij dat amendement uit post zoveel van het ministerie. En de minister daar, nou, hij ging het niet ontraden, maar... Hè,
het Kamerlid had zelf die post al aangewezen in het dekkingsverhaal.
Dat moet, dat moet. Het amendement was dus gedekt. De minister ging het niet ontraden, maar vond het toch ja, niet verstandig. Maar goed, duidelijk was dat de minister het aan de Kamer liet. Het ging om 3 ton en het was een nobel doel. En die DG, wiens reisbudget, ja, dus ineens werd aangetast. Die was natuurlijk in groot alarm. En die heeft mij toen uit de ambtenaartribune in het trappenhuis naar de ministerskamer meegenomen en mij tegen de wand gedrukt, letterlijk. Want hij kon niet geloven dat dit niet een soort samenzwering was om zijn reisbudget te kapen ten behoeve van dit prachtige, nobele doel in het VMBO. En ja, je begrijpt het al, de bedenker van deze dekking, en dat was ik, wist van niks.
Want zelfs jij had nog niet doorgrond de krochten van de financiële dekking binnen het ministerie.
Dat die DG's bij elkaars budget dat soort dingen verstopten, om maar zo te zeggen, in hè, wat Eduard zo prachtig die apparaatskostendefinitie noemde. Dat kon zelfs ik niet weten. Tot dat moment. Toen werd dus duidelijk, aha, zo werkt dat.
Zo heb ik ook wel eens een topambtenaar gezien die een heleboel ambtenaren die onder hem werkten op zijn Nieuwspoortrekening liet eten en drinken. Want zijn Nieuwspoortrekening werd eigenlijk nooit gecheckt. En een gewone ambtenaar die dan misschien een keer iets mocht declareren, dat werd juist altijd heel streng bekeken. Dus zo werkt dat blijkbaar soms in ministeries.
Onthoud wat die, zeg maar, iconische topambtenaar Sir Humphrey Appleby altijd zei. Als de minister met een plan kwam waarvan hij dacht dat moet vooral niet doorgaan. En hoe die dat de minister uit zijn hoofd praat.
Het begon meestal met de minister waarderend toe te spreken.
Ja, knikken.
Zeer interessant, boeiend plan, minister.
Ja, fascinating. En dan zei de minister, ja, en dan dit. Hè. Jim Hacker was die minister, dit en dit. En dan zei hij.
En het staat ook in mijn verkiezingsprogramma. En mijn achterban zal het toejuichen.
En een briljante professor van het wetenschappelijk instituut van onze partij heeft het helemaal doorgerekend. Nou, dat vinden ze ook al niks, die ambtenaren. Want dat willen zij natuurlijk doen. Hè. En dan zei Sir Humphrey Bertrand, oh, minister, how courageous. En dan wist dus de minister, als ik dit doorzet, dan is dat het eind van mijn carrière. Want dit is zo dapper, dat moest ik maar niet doen. How courageous.
Ja, nog één ding waar ik zelf nog aan dacht bij de voorbereiding van dit gesprek. Wat je ook heel vaak tegenkomt in de ambtelijke wereld. En tot spijt ook van mensen zoals ik, journalisten. Dat er tegenwoordig ook heel veel dingen niet worden opgeschreven in ambtelijke stukken. Want ja, alles wat opgeschreven wordt, kan uiteindelijk via bijvoorbeeld een WOP-verzoek naar buiten komen of op een andere manier.
Dat is dan wobabel, zoals uitlekken. Dat heet.
Dus wordt er tegenwoordig vaak gewerkt met gele briefjes die ergens opgeplakt worden. Of wordt er gewoon gezegd, als iemand bijvoorbeeld een mailtje wil sturen aan de minister om hem te adviseren, kom maar even langs op het departement. Dan kun je het mondeling vertellen. Dat is veel leuker. En dat betekent eigenlijk gewoon, er komt dan niks op papier voorlopig.
Ja. Dat lijkt me uit het vervelend als dat voor ambtenaren geldt en ze daardoor ook het gevoel hebben dat je geen tegengeluid meer mag laten horen. Dus wat dat betreft denk ik dat juist dappere ambtenaren of dappere topambtenaren het wel op de mail moeten zetten, ook om te laten zien. Uiteindelijk is het de politiek die besluit, wij voeren uit, maar we hebben wel gezegd, dit moeten we wel of niet doen. En ik denk gewoon ook dat een minister dan er maar voor moet staan.
Op een betere manier.
Exact. Uiteindelijk moet een minister dan gewoon staan voor wat er is besloten en maar uitleggen waarom bijvoorbeeld de adviezen van een ambtenaar niet zijn gevolgd.
Ik introduceerde dit gesprek met alles wat het gevolg kan zijn van het coronavirus. Bijvoorbeeld een nieuwe economische recessie. En in dat geval zullen ook de rijksuitgaven weer opnieuw onder de loep worden genomen. Dat zal trouwens sowieso wel gebeuren, hè? Want er komen natuurlijk nieuwe verkiezingsprogramma's. Er komt een nieuwe kabinetsformatie, een nieuw kabinet. In verkiezingsprogramma's staan ook allerlei beloften die extra geld kosten. Hoe zie jij, gezien het coronavirus en alles wat daarmee samenhangt, de nabije toekomst? Gaan we weer een periode van stevige bezuinigingen in?
Nou, ik ben geen econoom, dus ik kan moeilijk uitspraken doen over allerlei macro-economische verschijnselen. Maar wat ik wel weet is dat in verkiezingsprogramma's vaak ambtenaren toch het kind van de rekening zijn als het gaat om bezuinigingen. Want eigenlijk van links tot rechts in het politieke spectrum vinden we eigenlijk altijd wel dat het wel met wat minder ambtenaren kan. En ik hoop in ieder geval dat dit niet leidt tot gewoon maar weer een efficiency korting of dat soort dingen. Maar dat er in ieder geval gewoon echt goed wordt nagedacht over wat vragen we nou eigenlijk van onze overheid, van onze uitvoeringsorganisaties, van onze gemeente. En dan komen we er misschien op dat we bepaalde taken niet meer gaan doen of minder gaan doen. Maar dat we in ieder geval bedenken wat kan en de overheid doen en wat zijn wij bereid daarvoor te betalen.
Roel Becker, zelf heel lang topambtenaar geweest. Die had boven zijn oratie, toen hij op een gegeven moment ook aan de universiteit ging werken, het volgende motto gezet. Wer nichts ist oder wer nichts kann, geht zur Post oder Eisenbahn. Aber wer dazu noch zu tun, der kommt ins Ministerium.
Dit klinkt als een typisch 19e eeuws satirisch gedichtje. Je zou bijna denken Heinrich Heine of iets dergelijks. Maar één ding, mooi dat een topambtenaar als Becker is met enige zelfspot.
Hij is een boek aan het schrijven en daar komen ook allerlei ambtelijke hoogte- en dieptepunten in. En ik ga hem zeker uitnodigen als dat boek er is om als vervolg misschien op dit gesprek zijn wederwaardigheden met ons te delen.
En dan gaan wij hem vragen of hij perspective on cutbacks, management in public organizations, what public managers do, of hij dat gelezen heeft en of hij dat voor ons misschien even wil recenseren.
Ja.
Of dat hij zegt, ja, daar staan dingen in, bepaalde trucs en zo die ik heb toegepast. En die rotjongen van een Eduard Schmid, die heeft dat allemaal maar voor de lezers en de luisteraars van Betrouwbare Bronnen ontdekt.
En het boek, Eduard, is in de handel te verkrijgen?
Niet in de handel, maar wel bij mij uiteraard. En natuurlijk gewoon ook grotendeels open access op de website van de universiteit te downloaden.
Ik zal een link ernaar zetten in de beschrijving van deze aflevering. Dus iedereen die na dit mooie gesprek nog meer wil weten, die verder wil lezen, die kan dat vinden.
Mag ik nog een van de stellingen bij dit proefschrift voorlezen? Dat gaat over mevrouw van Engelshoven. Die krijgt dan een tip van Eduard.
Stelling 12.
Ja. The current Minister of Education would be wise to take note of how cutbacks affect the relationship between political and public actors.
Wat bedoelt de promovendus hiermee?
Hij denkt dat mevrouw van Engelshoven er goed aan zou doen om eens goed te bedenken of nog een efficiency korting op het hoger onderwijs überhaupt kan, überhaupt goed zou zijn voor het hoger onderwijs. En nou ja, het is niet voor niets dat ik dingen als WO in actie steun, want ik denk dat het echt niet meer kan. En vooral het feit dat ze ons eigenlijk nog durft te betichten van het kan wel wat efficiënter en wat doelmatiger, dat geeft er blijk van dat ze misschien maar eens een dagje zou moeten meelopen.
Ik hoor de minister ook altijd zeggen, ik ben van D66, dus u begrijpt dat ik eigenlijk wel meer zou willen uitgeven aan onderwijs en wetenschap. Maar ja, ik zit nu eenmaal ook vast aan het regeerakkoord.
Dan vind ik het toch verbazend dat haar collega op onderwijs over het algemeen toch veel meer binnen weet te slepen dan zij doet.
Arie Slob van de ChristenUnie.
En ik denk echt, als we het toch over bezuinigingen hebben, dat bij de universiteit we heel efficiënt werken en dat de rekker echt wel uit is. Dus efficiëntie nog meer vinden, ik denk niet dat dat kan.
Dankjewel voor deze hartekreet en dankjewel voor dit mooie gesprek. Eduard Schmid en dankjewel ook PG.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 92. In de beschrijving staat een link naar het proefschrift van Eduard Schmid. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. Overweegt u Betrouwbare Bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren? Stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams. Dat kan via flip@dagennacht.nl. Tot de volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.